goede cadans hoor.
Waar is die fiets?
Hij werd de Friese mythe genoemd. Een wonder op wielen. Tieme Groen. Wat hij deed op een fiets was ongeëvenaard. Niet zoals je dat over meer wielrenners zegt, maar echt. Groen was zo goed dat hij Merckx versloeg.
Niet zomaar een regionaal of landelijk talent. Nee, het was echt een extreem wereldwijd stond hij aan de top. Op het gebied van hardfietsen.
Op het gebied van hardfietsen, ook wel de achtervolging op de baan. Groen, een ras-echte Fries, maakte in korte tijd furoren op dat onderdeel.
En Tieme, die gaat over de streep. Wereldkampioen der achtervolgers 1964.
Op de achtervolging is tactiek overbodig. 4 kilometer zo hard mogelijk. Meer is het niet. En dat past Groen als een oude jas. Toen Groen eind vorig jaar overleed, dook Bert Wagendorp in het levensverhaal van zijn jeugdheld. Bert groeide op in Lemmer, waar Groen de held was.
En dat bericht van dat hij doodging, dat riep bij mij een hele wereld op. Omdat het zo'n icoon was uit mijn echt allerjongste jaren, toen ik een jaar 7, 8 was.
Nog maar 4 jaar nadat Groen was begonnen aan zijn carrière, stopte hij er alweer mee.
Nadat hij was gestopt in 1968, dus al heel lang geleden, ontstond de mythe Tieme Groen.
Dit is de podcast van wielertijdschrift De Muur. Met de mythe van Tieme Groen, een verhaal van Bert Wagendorp.
Met sterke pedaalslagen ging hij op jacht naar zijn tegenstander, de Engelsman Porter. In de eerste helft van de 5 kilometer wist Tieme 5 seconden voorsprong te nemen op Porter, die daarna langzaam maar zeker terugkwam. De 5 seconden werden 4,5 en 4. Maar Groen, die de overwinning binnen bereik had, liet deze niet meer schieten.
Heb je nog liefhebberijen, afgezien van het fietsen?
Ja, mijn vrije tijd. Ik vis veel. Ja? En in het voorjaar ga ik nog wel eens kiwis uitzoeken. Dat is hier een hele populaire sport.
Oh ja?
Ja.
De mythe van Tieme Groen ontstaat uit het niets. Een oplettende bondscoach en het supertalent van Groen. Meer is er niet voor nodig voor een eerste wereldtitel.
Hij begon op zijn 14e te fietsen. En op zijn 18e, 4 jaar later, was hij de beste van de wereld.
En weg ging Van Loo en hier gaat Tieme. Pedalen met grote kracht uit zijn bezige Friese lichaam rondslingerend om zo hoog mogelijk in tempo te komen. Wat een kracht. Staande op de pedalen, nu is hij in zijn tempo en gaat zitten. Tieme, dames en heren, die heeft 2 meter. Als de lange Fries eenmaal op zijn toeren ligt, en dat zien we aan de overzijde. Nu gaat u het ook zien. Tieme die gaat nog harder rijden. Dat is Groen. Dat is een locomotief. Dat is een gestage tempo opvoerende racemachine die hier aan zijn laatste ronde begint. Daar ziet u al de vlag met de pompenbladden. En Tieme die gaat over de streep. Wereldkampioen der achtervolgers 1964.
En dat moet je nagaan. Het was een jongen die in het wielrennen totaal... Hij snapte zelf de finesse van de sport ook nog niet. Hij dacht dat het erom ging om wie het hardste kon fietsen. En dat kon hij toevallig.
Wie is Tieme Groen op dat moment?
Dat is een boerenzoon uit Vollega. Vollega is een klein plaatsje. Dat ligt ten noorden van Lemmer. Kilometer 5-6 verderop. Aan Vollega Sloot. Het kanaal wat de Grote Brekken verbindt met het Tjeukenmeer. En daar stond een boerderij, dat was van zijn vader Mijnen. En die was daarvoor van zijn opa Tiemen geweest. Dat was eigenlijk wat je van die jongen wist. Hij zat op de LTS in Heerenveen. Ik geloof dat hij reclameschilder wilde worden of zoiets. En hij fietste dus elke dag op en neer de 20 kilometer van Vollega naar Heerenveen. En zo hard mogelijk. En op een gegeven moment met zijn vriendje, ik geloof dat hij Marines heette, deden ze dat dan. En op een gegeven moment dacht hij, ik kan best hard fietsen, dus laat ik eens kijken of ik dat... Laat ik mezelf eens meten. En dan schrijft hij zich in bij een wedstrijd. En die wint hij, dat hoort ook bij die legende, die wint hij ook onmiddellijk.
Nou, ik zei dat zo tegen mijn vader. Ik dacht, dat zou ik ook nog wel kunnen, dat rijden. Nou, dat weet ik nog niet, zei mijn vader. Ik voel er nog niet zo ver voor. Nou, ik heb doorgepraat en maar aangemoedigd. Hij zei, nou ja, als je dat nog toch zo graag wil, dan gaan we maar eens kijken. Dan heb ik in april in Veendam. De eerste wedstrijd gereden. En die won ik toen ook nog.
Ja, uniek talent. Weet je wel. Dat merk je ook aan. Hij werd in 1964, was hij dus net 18, werd hij Nederlands kampioen bij de nieuwelingen. Op Zandvoort, op het circuit van Zandvoort. Na drie rondjes demareerde hij. En ze hebben hem niet meer teruggezien. Hij bleef gewoon 50 kilometer voor het peloton uitrijden. Terwijl achter zaten toch ook wel mensen die ook wel konden fietsen. Maar ze konden hem gewoon niet bijhouden. De manier waarop hij won, dat paste niet in het wielerstramien.
Nou, dat was, ik geloof van, ja, in 64, dat jaar werd ik ook wereldkampioen. Toen ben ik bij de nieuwelingen het kampioenschap van Nederland gaan rijden. En dat heb ik toen gewonnen met 2 minuten, een minuut vooruit. En de volgende dag belde de KNU op als ik zin had een achtervolging te rijden.
Hoe kwamen ze daar zo bij? Want dat juniorenkampioenschap, dat was een wegwedstrijd.
Ja, nou ja, ik reed sterk. En ik reed ook hard. Dat ze hebben gedacht dat achtervolging zal misschien dat wel kunnen.
Maar had je toen al eens ooit op een baan gereden?
Ik had nog nooit op de baan gereden. Ik had ook nog nooit van achtervolging gehoord. Ik heb wel voor de televisie gezien, maar ik dacht nou, dat ik voelde er echt niet zo ver voor. Ik zou ook nog weigeren.
Oh ja?
Ja, ik zou nog weigeren. Maar ze ga eerst eens even trainen en bederksen en zo even kijken en zoiets. En dat heb ik toen maar gedaan.
Ja, en een paar maanden later was je wereldkampioen.
Een paar maanden later was ik wereldkampioen, ja.
De toenmalige bondscoach Jan Derksen, de oud wereldkampioen, die had natuurlijk wel in de gaten dat die achtervolging, daar komt verder niet zoveel tactiek bij kijken. Dat is gewoon zo hard mogelijk, 5 minuten lang, achter je tegenstander aanrijden en proberen hem in te halen. He, dat is simpel. Nou, en dat deed hij, maar wel in tijden. Hij reed op een gegeven moment zelfs, toen hij 18, 19 was, een wereldrecord van 4,56. Dat was toen heel snel. Dat is nog steeds snel.
Toen Jan Derksen zijn chronometer stopte, kon hij eerst zijn ogen niet geloven. Deze grasgroene tiener was beneden de 5 minuten gebleven in het slopendste nummer dat de baansport kent, de achtervolging.
Kampioen van Nederland. Achtervolging amateurs. Tiemen Groen uit Vollegaard.
Die bondscoach, die Jan Derksen, die was stom verbaasd. Die zag hem voor de finale in Parijs, zag hij nog een dikke zak patat in zijn handen. Patat eten. Maar ja, dat is wat het pure natuurtalent typeert. Hè. Die stoort zich niet aan regels. Die doet gewoon maar wat.
Het is 1964, het jaar van de Spelen in Tokio. En over Groen wordt geschreven dat hij de enige zekere gouden medaille is voor Nederland. Maar het loopt anders. Groen wordt uitgeschakeld door de Italiaan Giorgio Ursi en verliest later ook de strijd om het brons. Een deceptie waar eigenlijk geen verklaring voor is.
Ik zou het zo zeggen, een tegenstander reed harder. Hè? We kunnen er lang en breed over spreken. De ene denkt er zo over, de andere denkt er dit over.
Was je erg zenuwachtig of dat niet?
Nee. Ach, je schrijven wel en je wordt natuurlijk ergens denk je, je moet toch eigenlijk wel gaan winnen.
Ja.
Maar ik voel me niks anders dan in Parijs bij de wereldkampioenschap.
Was het de druk? Tieme Groen laat niet in zijn kaarten kijken. Er zijn ook geruchten over doping. Tegenstander Ursi zou niet gecontroleerd zijn. Of Groen had gewoon een slechte dag, dat kan natuurlijk ook. Groen gaat daarna door met winnen. Ook in 1965, in 1966 en in 1967, toen voor het eerst bij de profs, wordt hij wereldkampioen op de achtervolging. In 1967 wordt Groen ook prof op de weg, waar meer geld te verdienen is. Maar waar ook zoiets bestaat als koerstactiek.
Ja, hij won wel eens. Hij tekende in januari een profcontract bij Caballero. Dat mocht toen nog. Sigarettenmerken die sportploegen sponsorden. En ik geloof dat hij als prof heeft hij 1 keer een wedstrijd gewonnen. De Ronde van Katendrecht in Rotterdam. Dat lag hem kennelijk, want het jaar erop werd hij tweede. Maar verder heeft hij nooit iets gewonnen. En dat had te maken met het feit dat hij... Bij die junioren kon hij nog wel gewoon puur op kracht. En buiten alle afspraken om, kon hij doorheen fietsen. Maar bij de profs had het natuurlijk te maken met andere, ook met talentvolle coureurs. Die ook wel een stukje konden fietsen. Dus daar kwam hij niet meer weg. En daar werd hij, gaandeweg werd het een... Hij werd niet begrepen. Ze snapten niet wat hij aan het doen was. Hij was heel, heel rechtlijnig. Van als ik jullie er allemaal af fiets, heb ik gewonnen. Nou, dat ging er bij die andere profs natuurlijk niet in. En ik heb wel eens gehoord van dat mensen hadden ook een hekel aan. Ze moesten altijd, als Team Groen meedeed, een beetje gedwongen om zelf ook hard te fietsen. Ja. Terwijl ze daar natuurlijk niet altijd zin in hadden. Ja. Bij de criteriums en zo. Dus ik heb wel eens gehoord dat ze bij een criterium, dat een van die renners, die had zo'n slotje meegenomen. Klikte die bij Team in het achterwiel. En klikte hem dicht. Nou, het was de start. En de Team die stond... Met een slotje in zijn achterwiel. Dat tekent een beetje hoe je in het peloton hoe je ligt. Niet goed.
En dan, net zo plotseling als hij de wielerwereld binnenkwam, verdwijnt Groen weer. Op een gewone koersdag heeft Groen er ineens genoeg van.
Ja, dat gebeurde in Parijs-Tours, 1968. Ja, en dat zou je even moeten laten horen. Dat is een prachtig verhaal dat hij vertelt aan Hielke Speerstra. En het lijkt wel alsof hij dat ter plekke besluit. Hij zegt het tegen zijn ploegmaten. Ze moeten ze hebben een kopgroep bijgehaald en ze moeten dan nog even gaan werken voor hun sprinter. En dan zegt hij opeens van ja, ik hou er trouwens ook mee op. Dit is mijn laatste koers. Bij 9 van de 10 anderen zou je denken van ja, een plotselinge opwelling. En hij, als we straks zijn, dan denkt hij er wel anders over. Maar bij hem was dat een feit.
De Friese schrijver en journalist Hielke Speerstra zoekt Timo Groen jaren later op voor een boek over Friese in het buitenland. Groen woont intussen in Zuid-Afrika en vertelt wat er op die dag door hem heen ging. Het tempo zakte. Het was een mooie zomermiddag. Ik gunde me de tijd om wat rond te kijken. Tegen de heuvels zag ik een schitterend boerenlandhuis staan. De boer wandelde over zijn akker, een man die kennelijk één was met zijn omgeving. Met de natuur waarin hij leefde. De natuur waarvan hij genoot. Af en toe boog hij zich naar voren, voelde aan de gewassen. Ik wist meteen 100% zeker dat deze geluksvogel de hele wielerkaravaan niet of nauwelijks had opgemerkt. Dat het hele circus letterlijk en figuurlijk aan de landman voorbij was gegaan. Ja... Zo vrij en apart wilde ik ook leven. Het fietsen kon me ineens gestolen worden. Ik keek al fietsend opzij. Links van me reed Henk Nijdam, rechts Piet de Wit. We moeten zo nog even hard aan de bak, fluisterde Piet. Ik stop ermee, liet ik me ontvallen. Ik rij nog mee naar Tours, maar vanavond stop ik met de hele fietserij. In Tours vond ik een boom waar ik de fiets tegenaan kon zetten. Hij had nog een beetje water in die bidon en dat dronk ik op. Dat was mijn laatste slok uit een bidon.
Een radicale beslissing nemen en daar ook bij blijven. Maar hoewel hier ook wel, ja, misschien is het ook wel een beetje de pen van Hielke. Maar je hoort hier ook wel een romanticus. Die je niet, ziet als je hem geïnterviewd ziet worden in die tijd. Dan is hij heel kort van stof. Maar hier zit wel een gevoelswereld achter. Als je dit zo leest. Hij wist dat hij in een wereld zat die hem eigenlijk die hem totaal niet lag. Die jongen was eigenlijk begiftigd met een extreem talent op een gebied waar hij er eigenlijk niet zoveel mee kon. Ja, hij kon een paar wielerwedstrijden winnen. Maar het gaf hem uiteindelijk helemaal geen bevrediging. Het bezorgde hem juist een leven wat hij helemaal niet wilde. Maar op zich heel mooi. Hij concludeerde ook op tijd dat dat zo was. Dat hij wel door kon gaan. Hij versloeg in een wedstrijd Eddy Merckx. Dat was een generatiegenoot. Op de Oerlikonbaan in Zürich won hij van Merckx. Dus het was echt een niet zomaar een regionaal of landelijk talent. Nee, het was echt een extreem Wereldwijd stond hij aan de top op het gebied van hardfietsen. Nou, als je dan kunt zeggen van, en toch hou ik ermee op, want het bevalt me niet. Nou, dan ben je ook wel een grote jongen, vind ik.
Wat nou precies de reden was dat Groen zo plotseling wilde stoppen, heeft hij nooit gezegd. Waren het de collega's door wie hij niet begrepen werd? Of de ruzie bij Caballero toen hij vertrok? Of het dopinggebruik, dat het oermens Groen niet begreep?
Nee, ik voel me de laatste tijd helemaal niet zo gelukkig. Hè? Nee. Met al die, dan beginnen we weer over doping. Hè? Ja. Elke dag wordt er over gesproken. En op de weg komt het er niet uit. En dat ligt echt aan het, ik heb het er niet voor over wat die andere gasten allemaal doen.
Nee.
Ik blijf liever gezond.
Ja.
En als ik nou alleen wegrenner was geweest, dan had ik waarschijnlijk al gestopt.
Ja, ja.
Dus mijn achtervolging die helpt me natuurlijk nog wat aan de bezigheid.
Ja, ja.
Maar verder vind ik van het, de wielerspad op de weg, vind ik maar
beetje moeilijk,
bijzonder slecht.
Groen begint aan een nieuw leven met een antiekzaak in Lemmer, op een steenworp afstand van Vollega.
Lemmer, gastvrij plaatsje in Friesland, heeft een nieuwe bewoner met een roemrijk verleden. Op de Nieuwburen staat een pand dat dateert uit 1776. De bewoner is Tiemen Groen. Tiemen Groen komt uit Vollega, een dorp vlakbij Lemmer. Hij heeft het enkele jaren regelmatig verlaten om een wielercarrière op te bouwen, maar even plotseling als hij aan het wielerfirmament verscheen, is hij weer verdwenen en heeft hij zijn oude woonplaats weer opgezocht. Tiemen Groen heeft zich omgeven door antiek, dat sedert de opening van zijn winkel vorige week door de burgemeester van Lemmer vlot van de hand ging. Tientallen bloemstukken staan nog verspreid tussen oude wandklokken, kasten en een spinnenwiel, met gelukwensen van de vele vrienden en bekenden die Tiemen heeft. Het waren er maar weinig uit de wielerwereld, want daar heeft de Fries niet veel meer van gehoord.
Tiemen, heb je je fiets hier ook als antiek verkocht?
Nee, zo oud is mijn fiets er nog niet geweest.
Dat is heel duidelijk, je bent er vrij plotseling mee opgehouden kort geleden, hè?
Ja, ik ben vorig jaar, augustus, september, ben ik dus wel gestopt met fietsen. Maar ik vond het nog niet zo van, dit is nou echt, dit is dus beroep en dit is nou echt van, hier hou je van. Hè? Dit is nou werkelijk,
had jij het gevoel,
een goed leventje.
Had jij het gevoel dat je niet in de wielerwereld paste?
Ja, ergens paste. Misschien ging ik wel veel te veel. Recht door zee.
Hè? Hij doet er verder ook niet dramatisch over. Hè? Hij heeft ook nooit gezegd, gewoon een beetje stom, weet je wel. Dat toen hij 6, 27 was, een beetje stom dat ik gestopt ben. Nee, hij is altijd achter dat besluit blijven staan. En heeft zijn leven een andere slinger gegeven. En hij ging in de antiek en werd daar ook zeer succesvol mee.
Zo succesvol dat Groen op een gegeven moment rijk is en weer aan een nieuw leven begint. Dit keer in Zuid-Afrika, waar hij een villa koopt.
Hij zegt, ik keek op mijn bankrekening en ik dacht, nou, dat is mooi zat zo. Het is genoeg. Ik hoef niet meer. Er kleeft toch een zekere, zoals ik het interpreteer, het kleeft toch een zekere tragiek aan. Want hij woont daar alleen, weet je? Dat vind ik al vreemd. Hij woont, niet dat je alleen maar gelukkig kunt zijn wanneer je met een vrouw of een vriendin ergens woont. Maar hij maakt op de een of andere manier een hele eenzame indruk op mij.
Ja.
En kleeft ook wel. Hij heeft geld zat, hij heeft zich nergens meer zorgen over te maken. Maar hij is alleen, weet je? Er is niemand om het mee te delen. En dat is kennelijk zijn hele leven zo geweest. Speersa komt hem later nog een keer tegen. Dat is in deze tijd al bijna. Laten we zeggen dat het 2010 is of zo. En zit hij op een bankje uit te kijken over het weiland. Dus Hielke die woont in Oude Haske. Dus ik denk dat het daar was, dat hij daar op een bankje zat. En het enige wat hij zegt is, daar leidt een broedje. En dat een broedje wil zeggen, daar ligt een kievitsnest met vier eieren. En als je heel goed bent in kievitseieren zoeken, dan zie je aan de vlucht van de vogels erboven wat die beschermt. En bepaalde duikelingen duiden erop dat het een nest is met vier eieren. De tranen schiet hij in de ogen, weet je? Als je dat voor je ziet. Hij is even over in Friesland en hij gaat daarna weer terug naar Zuid-Afrika. En daar zit hij in het in de wereld waar hij uitkomt. Namelijk de wereld van de weilanden, de vogels, de kievieten.
Tieme Groen werd op 6 juli 1946 geboren in Volga. 14 jaar later ontdekte hij de fiets en op zijn 18e was hij wereldkampioen. Groen kon zo hard fietsen dat zelfs de grootste hardfietsers hem niet begrepen. Op 23 oktober 2021 is Groen overleden. Hij werd 75 jaar en overleed in het Zuid-Afrikaanse Malmesbury. Maar hoe ver hij ook verwijderd was van zijn Friese grond, nooit werd de band verbroken die hem aan zijn land verbond. Dit was De Muur podcast over Tieme Groen. Ik gebruik de fragmenten van de VPRO, AVRO en de NTS. Lees dit verhaal van Bert Wagendorp en andere verhalen in nummer 75 van De Muur. Die trouwens in een nieuw jasje is gestoken. Op uitgeverijdemuur.nl kun je hem bestellen. En geniet je van onze podcast? Laat dan een recensie achter op iTunes of op Spotify. Dat kan nu ook. Bedankt voor het luisteren.